op een enig moment even niet verstaanbaar bent, dan steek rustig even je hand op. Ik probeer ook iets harder te praten. Ik heb van mezelf niet zo'n enorme harde stem, maar als het moet, dan kan ik het. Het is vandaag ook een speciale Shabbat. Het is Shabbat, voor degenen die misschien naar acht op hebben geslagen, is ook Shabbat Shekalim, zoals het genoemd wordt in het Jodendom. Shabbat van de shekels. En ze moesten tempelbelasting betalen, een halve shekel per hoofd. En dat is eigenlijk al een soort voorbereiding op Pesach, want het begint alweer aan te komen, het is ook ver weg voor ons gevoel. Maar dat is een van de eerste Shabbatten die daar naartoe leiden. Shabbat Shekalim. Ja, vandaag Mishpatim. Stel dat je vanmorgen wakker was geworden en je was in een totaal andere wereld wakker geworden, want je realiseerde opeens dat de Messias was gekomen. Dat de Messias regeerde over deze wereld. Stel je dat voor, zal het op een dag gaan gebeuren. Stel je wordt wakker en je denkt van yes, hoe zwaar, gisteren is de Messias gekomen. En iets anders. Wat zou er dan anders zijn? Welke waarden zouden er bovenaan de prioriteitenlijst van de Messias staan? Hoe zou de wereld eruit zien?
Ik denk de liefde. De liefde.
De liefde. Nog meer?
Gerechtigheid. Ja.
Gerechtigheid.
Shalom.
Vrede.
Naar vrede, naar de liefde. Als je liefde
onmaakheid.
Hebt. Onmaakheid.
Nee.
Maar ook eerst door de volkeren.
Wat zeg je?
Ook door de volkeren worden.
Okay. Ja. Het mens snijdt eigenlijk naar twee kanten, zou je zeggen. Gerechtigheid. We willen allemaal graag gerechtigheid. Maar het betekent ook gerechtigheid. Misschien voor de dingen die nog onrechtmatig in ons eigen leven zijn. Die niet goed zijn in ons land. In ons volk. In onze omgeving. In onze families. Over de hele wereld. Gods oordelen. Gods rechtsregels. En dat is eigenlijk de vertaling van Mishpatim, rechtsregels. Maar het zijn ook oordelen. En eigenlijk is de ultieme vrijheid niet om te doen wat we maar willen, maar om een dienaar te zijn. Wat zou de wereld er anders uitzien als mensen elkaar zouden gaan dienen? De betekenis van Mishpatim is dus rechtsregels, oordelen. Je zou kunnen zeggen gerechtelijke uitspraken. Het heeft alles met de rechtspraak te maken. Dat bracht mij bij Psalm 119, vers 75, waar staat in de herziene Narense Bijbel: ik weet het eeuwige, één staat er meestal, uw voorschriften, rechtsregels zijn rechtvaardig en u vernederde mij in uw trouw. In de herziene Statenvertaling staat het als volgt: ik weet eeuwige dat uw oordelen rechtvaardig zijn en dat u in uw trouw mij hebt verdrukt. Ik weet, Adonai, dat uw gerichten, zo zou je het ook kunnen zeggen, uw Mishpatim recht zijn. Tzedek. Dus je komt hier twee woorden tegen. Mishpatim, gerichten, oordelen, rechtsregels. En recht, tzedek. In Psalm 119 komen heel veel woorden tegen die allemaal te maken hebben met regels. Mishpatim zijn daar de meest bekende van, en die komen in onze parasha tegen, deze onze parasha zelfs nagenoemd. In het Jodendom wordt het verklaard als rechtsregels die ook rationeel zijn, die we ook kunnen beredeneren, die we misschien zelf hadden kunnen bedenken. Dat je niet doodslaat, dat niemand vermoordt, dat je niet steelt. Maar we komen ook anderen tegen in diezelfde psalm en in de Torah. Dat zijn de chukim, die zijn wat lastiger. Chukim betekent, terwijl Mishpatim dat is afgeleid van Shabbat, rechtspreken, Chukim dat is van graveren. Maar het is irrationeel. Het is bijvoorbeeld het gebod van de rode koe die verbrand moest worden. Er moest reinigingswater van gemaakt worden. Allemaal niet erg logisch. En dan zijn er nog de Edut, de getuigen. Die kunnen we alweer wat beter begrijpen. Het zijn meer ook de uiterlijke dingen. Zoals het vieren van Matzot, de Mezuzah aan de deurpost. dingen die door de eeuwen zijn ingesteld. En verder komen we in de psalm nog allerlei andere woorden tegen. Naast Mishpatim, Hukim en Edot komen we met God tegen, geboden, bevelen. En toch beveelt de eeuwen ons maar heel weinig in de Torah. Het komt maar 30 keer in de Torah voor. Woorden die afgeleid zijn van Tzavech, gebieden. Mitzvot, de geboden. Verder komen we nog tegen de Devarim, de woorden. God spreekt heel veel woorden. En vooral in deze parasha woorden van bevrijding. Dan zijn er nog de Pekudim, de bevelen. De Torot, de onderwijzingen. En de Nikwald, de wonderen. En de wonderen uit de Torah. Zo heel veel verschillende woorden. Die allemaal te maken hebben met Gods geboden, met Gods rechtsregels. Psalm 97, vers 2 zegt: recht, tzedek en gerechtigheid, mishpat, zijn het fundament van zijn troon. We hebben net ook zo'n prachtig lied gezongen over God in de hemel. Zijn zijn gerechtigheid. Volgens de Joodse traditie rust de wereld op drie pilaren. Waarheid, vrede en recht. En dat zegt Yeshua ook. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Gerechtigheid is het Hebreeuws tzedakah. En tzedakah kennen we ook wel van barmhartigheid doen. Dan staat er een doosje en dan kan je geld in doen en dat is voor de armen, voor de behoeftigen. En toch zou ik kunnen zeggen, van mij dat het is vrijwillig en je doet daar wat geld in en het is fijn als je dat doet. Nee, het is niet meer alleen fijn als we het doen, het is ook een opdracht. Tzedakah is eigenlijk niet barmhartigheid aan zich, maar het is een opdracht om zo te leven volgens de Torah. En dan staat er in Exodus 21 vers 1, daar begint de parasha mee. Dit zijn de rechtsregels die je voor hun aanschijn zult stellen. Wie zijn die hun? Nou, dus ik wil zeggen, dat zijn de Israëlieten, het hele volk. En natuurlijk is dat zo, de rechtsregels zijn voor het hele volk. Maar het wordt ook al zo uitgelegd dat die hun zijn in de eerste plaats de Shoftim. En we hebben gelezen in de vorige parasha Jitro dat Mozes kon het niet in zijn eentje aan het hele volk maar recht spreken en al die regels van God op hen toepast. Hij had raad gekregen om oversten over 1000, over 100, over 10, over 50, over 10 aan te stellen, zodat zij de kleine zaken konden handelen en de echte grote moeilijke dingen dan bij Mozes gebracht zouden worden. Zodat iedereen met hem mee zou kunnen dragen. En eigenlijk is dat in elke gemeenschap wel zo. De grote zaken gaan misschien naar de oudste verantwoordelijke, maar kleine zaken kunnen ook onderling opgelost worden. In eerste plaats waren het dus die rechtsregels voor de shoftim om te weten hoe ze recht konden spreken. En we begonnen bij de 10 woorden, hebben ze vanmorgen ook weer gelezen. De 10 woorden. Dus per se niet 10 geboden, maar 10 woorden. Dat zijn de 10 woorden van bevrijding. En het eerste woord, ik ben Adonai, die jullie uit het slavenhuis bevrijd hebben. Dat is het eerste woord, punt. En vaak wordt er nog aan toegevoegd, je zult gaan de goden van mijn aangezicht hebben. Maar eigenlijk in het Jodendom is het alleen maar... ik ben Adonai, de God die uit het slavenhuis bevrijd. Ik kan ze verklaren. En zeggen, dit is toch geen gebod? Nee, het is geen gebod, het is een woord. Het is een woord van bevrijding. De gevangenis is open, je mag naar buiten. Ik verkondig vrijheid. Eigenlijk is dat de hele Torah. Alle profeten gaan daarover. En ook het nieuwe verbond gaat over die bevrijding. En dan zie je, dan worden er in deze parasha... In Mishpatim worden die 10 woorden verder uitgelegd, verder verklaard, verder uitgewerkt. En dan zie je in de loop van de traditie dat 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 niet genoeg is en dat er nog meer verklaring bij moet komen. Bij de mondelinge traditie, de Mishnah. En verderop de Gemara, alle commentaren daar weer op. En dan heb je Maimonides en je hebt zelfs de Shulchan Aruch, dan is het een gedekte tafel geworden. Dan moet je helemaal voorkomen voorgeschreven wat je allemaal wel en niet moet doen. Of je welk been je uit bed moet zetten als je opstaat. Enzovoorts. Maar het gevaar daarvan is dat je een trechtervorming krijgt. En dat je geen discussie meer hebt. Als het zo gecodificeerd is allemaal. Je ziet dat ook in onze samenleving. Er komen steeds meer wetten, steeds meer regels. En sommige regels die spreken elkaar ook weer tegen. Dus dan heb je weer rechters nodig die moeten dat weer tegen elkaar afwegen. En dan zegt Yeshua in Johannes. Met Johannes evangelie, oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Hij roept eigenlijk de Shoptie, de rechters, weer terug naar de oorsprong. Kijk naar hoe het eigenlijk oorspronkelijk bedoeld is. Want recht, de Mishpat, de Mishpatim, richt zich juist op de allerzwaksten. En dat is de grote, het grote verwijt wat Yeshua heeft tegen de geleerden van zijn tijd. Wat hij zegt in Matthäus 23, vers 23. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, jullie huigelaars, want jullie geven tienden van de munten. Jullie hebben het zo uitgewerkt, die Torot van God. Jullie geven tienden van de munten, dillen en de komijn, iets wat totaal helemaal niet in het verhaal staat. Jullie hebben dat zo uitgewerkt, gewoon afgeleid. Er zit helemaal niks mis mee. Maar jullie hebben het gewichtigste van de Torah hebben jullie verwaarloosd. En dat is het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dus jullie zijn wel heel bezig met hele minutieus, alle dingen hebben jullie voor elkaar uitgewerkt, maar jullie zijn eigenlijk aan het belangrijkste voorbij gegaan. En dan komt het dat mensen gaan uitzien naar werkelijk recht, zoals in de gelijkenis in Lucas 18 vers 1, die weduwe, die snakt naar recht. Die gaat naar de rechter, maar die rechter is onrechtvaardig. Die heeft dan nog geen zin om haar echt recht te doen. Uiteindelijk doet hij haar toch recht. Want die bang is dat hij eigenlijk zijn gezicht kan verliezen. Een van de opschangspsalmen, psalm 123, heeft die prachtige woorden. Zoals de ogen van de slaaf de hand van zijn heer volgen. En de ogen van een slavin de hand van haar meester is. Zo zijn onze ogen op u gericht. Adonai, onze God, totdat hij ons recht doet, zal hij ons geen recht doen. De eerste rechtsregels in de Torah, dat is wel heel bijzonder, de eerste Mishpatim, de allereerste wetten die we tegenkomen, hebben niks te maken van een mens tot God, maar gaan allemaal over de relatie van mens tot mens, van mens tot zijn naaste. Heeft Yeshua dat ook niet gezegd, hebben we het net ook voor, is het gelezen. En je zit eeuwig in God liefhebben, maar je zit je naaste liefhebben als jezelf. En zelfs Paulus reduceert die laatste eigenlijk, die valt om van alles. Want als je je naaste liefhebt als jezelf, dan moet je God ook wel liefhebben. De eerste regels, die gaan van de mens tot zijn naaste. Je moest je voorstellen, het was een slavenvolk, een volk die helemaal geprogrammeerd was, of gedeprogrammeerd was, hersenspoeld waren. Ze wisten eigenlijk alleen maar bevelen op te volgen. Blindelings, doe dit, doe dat. Breng die stenen daarheen en bouw dit op en doe dat. En nu moesten ze zelf gaan nadenken. En het moest een geordende, gezonde samenleving worden. Hoe kan dat? De mensen die helemaal 400 jaar lang geknecht zijn geweest. Dat is eigenlijk onmogelijk. We weten dat ook uit Oost-Europa, het communisme, wat een enorme ravage dat heeft achtergelaten. Mensen die helemaal niet meer wisten wat vrije wil was. En dan moesten mensen uit het Westen mee gaan samenwerken en mee gaan onderhandelen met die mensen. Die wisten helemaal niet hoe dat moest. En zoals we nu nog vinden. En de Russische Joden zijn er ook een voorbeeld van. Die in een moeilijke positie hebben gehad, lange tijd in Israël en nog steeds hebben. Omdat ze hun mindset moet nog steeds die slavernij van het verleden gaan overwinnen. En dan zegt God, is het eerste woord wat God spreekt. Ik heb jullie bevrijd uit het slavenhuis. Je bent werkelijk vrij. En mijn hart gaat er naar uit dat deze dingen rechtgezet worden. De verhouding van de mens tot zijn naast. Als we nog een keertje naar het eerste woord kijken uit Exodus 20. Dan staat er, ik ben Adonai, jouw God. Staat dus, ik ben Adonai, analogie staat in het Hebreeuws. Analogie is een langere vorm van Ani. Ani is ik, maar analogie is langere vorm. Analogie heeft meer klemtoon. Ik. Ik. Dus niet een andere God, niet een mens, nee ik. Adonai, jouw God, staat er heel specifiek, niet in het meervoud, niet als een collectief, nee, hier staat het echt als een enkelvoud, jouw God. Elohecha, jouw God, die jou uit het land Egypte, uit het slavernij heeft bevrijd. Dus God spreekt hier dus iedereen individueel aan. Want hier kan je niet verschuilen achter een volk, achter een systeem, achter mensen, nee. Ieder moet hier individueel zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. Want ja, dat heb je in systeem, hè? Dan kun je je verschuilen achter allerlei regels en dingen. Ja, zo doen we dat allemaal hier. Nee, zegt God, ik spreek jou persoonlijk aan. Neem jij je verantwoordelijkheid. Ik heb je bevrijd. Analogie. Ik ben Adonai Elohecha. Ik ben jouw God. Ik ben jouw God, ik ben jouw God, ik ben jouw God. De eeuwige bevrijd, dus iedere Israëliet, maar ook ieder uit het volk persoonlijk. Maar het was geen ver van een wetshow, want ze wisten wat het was om slaaf te zijn. En daarom is de eerste wet die gaat, de eerste wet van de Mishpatim, die gaat over de relatie tot slaven, tot dienaar. In vergelijkbare verdragen, ook Oud-Oosterse verdragen, werd er van alles en nog wat geregeld. Maar voor de slaven, ja. Was er misschien nog eens een keertje een allerlaatste paragraafje gewijd. Van hoe je met slaven moest omgaan. Ja, dat was toch minder een volk. Maar hier is het allereerste wat God noemt, is de positie van de slaaf, van de dienaar. Daar gaat Gods hart naar uit. Maar hij wist, mijn hele volk zijn slaven geweest. Dus zij weten precies wat het is om een slaaf te zijn. Slaven hadden geen rechten. En in Israël moest dat totaal anders zijn. De dienaren hadden rechten. Hoe kon je in Israël trouwens nog slaaf worden? Ze waren toch bevrijd. En ze gingen op weg naar een beloofd land en ze kregen allemaal een erfdeel. Het was helemaal niet de bedoeling meer dat mensen nog arm zouden worden of slaaf zouden zijn. En toch wist God dat het zou gebeuren. Maar het gebeurde ook. Mensen verarmen, omdat ze misschien hun verantwoordelijkheid niet nemen, of door wat voor omstandigheden ook, misschien ziekte, of soms vanwege diefstal. Als je gestolen had, dan moest je dat in sommige gevallen zelfs vijfvoudig vergoeden. Maar stel dat je een stier had gestolen, nou moet je dus vijf stieren terugbetalen. Daardoor konden mensen zo verarmen dat ze zich moesten verkopen, hè? Want als ze niet konden terugbetalen, nou, dan moest dus verkocht worden. Maar ook misschien andere reden als een huurling ging je een heel onzeker bestaan tegemoet. En als dienaar had je werk. Je had voor 7 jaar onderdak bij je heer. En die zorgde goed voor je. Je had onderdak, je had voedsel, je had kleding. Je kreeg misschien zelfs een vrouw. Vandaag de dag zou je kunnen zeggen, de relatie werknemer-werkgever is in onze maatschappij soms beter. Zijn mensen soms niet vaak enorm slaven van hun situatie, hun hypotheek die afgelost moet worden en allerlei leningen. En ze moeten ook nog op vakantie. En, nou, je zit in een heel stramien, ben je geperst. Het is bijzonder dat het getal 7 in deze parasha ook een rol speelt. Het getal 7 wat duidt op volkomenheid. Maar ook leidt naar de vrijheid, de rust, de verlossing. En daar staat ook een woord dat er voorkomt, Yatsa. Yatsa, dat betekent uittrekken, wegtrekken. Die slaaf mag op een gegeven moment uittrekken. Hè. Na 6 jaar dienst mag hij het 7e jaar als vrijman uittrekken. Ja, het staat. En dat woordje Yatsar komt dus precies 7 keer voor. Dus het 7e jaar vrij. De Shabbat neemt ook een grote plaats in hè, bij de Mishpatim. Wat ook gaat over 6 dagen werk, 7e dag rust. En juist die 7e dag had de grote aandacht voor de slaven. Dat zij adem zouden kunnen scheppen. Dat ze niet afgebeeld werden en alsmaar door moesten gaan. Nee, ook juist voor de slaven. En voor de dieren die ingezet werden om te werken, was er rust, was er ademrust. En ook het 7e jaar, het Sabbatsjaar, dat het land braak lag, dat er dus niet gewerkt werd. Dus dat er ook een zekere rust over het land was. Het getal 7 ziet ook uit naar de Messiaanse verlossing. Met een tijd dat de verlossing volkomen is en dat iedereen vrij is. Yeshua zegt in Johannes 8, vers 34 tot 36, de bekende woorden. Zelfs al heb je het idee dat je geen slaaf bent, zegt Yeshua, de waarheid zal je vrijmaken. En dan zegt het volk van, ja, waar moeten wij vrij van worden? We zijn nooit iemand slaaf geweest. Nou, eigenlijk niet helemaal waar, want als ze goed in de geschiedenis hadden gekeken, dan wisten ze dat ze ooit slaven waren geweest. Maar op dat moment waren ze ook niet vrij. Want ze zaten onder het juk van het Romeinse Rijk. Maar zelfs als je dat allemaal even vergeet, zegt Yeshua, en toch ben je een slaaf. Je bent een slaaf van je eigen begeerte geworden. Je bent een slaaf van de zonde. En de slaaf woont niet voor eeuwig in het huis. Nee, de zoon woont voor eeuwig. Die woont voor altijd bij zijn Heer. Eigenlijk was het kopen van een slaaf, en het Hebreeuws Evet, of Ama als het vrouwelijk is, had te maken met het doen van een mitse, van een gebod. Een daad van barmhartigheid. Dus was niet dus iemand tot slavernij brengen, iemand zijn vrijheid beroven, nee, het was juist iemand investeren in het leven van een ander. Je zag dat iemand te grond ging en juist door te investeren in zijn leven zegt van kom maar bij mij. Ik ben als het ware een soort bescherming om jou heen. Ik zal 6 jaar voor jou zorgen. Dat jij werk hebt en dat je voedsel en onderdak hebt. Misschien zelfs een vrouw, kinderen. En daarna kun je als vrijman weggaan. Het was een investering en een daad van barmhartigheid. Maar wat als de rechten van de slaven niet geëerbiedigd worden? Dan is het snel gebeurd in de maatschappij. We hebben dat gelezen in de achteraanlezing. Geweldig hoe deze koning Zedekia en zijn woordje de naam Tzedek, hè, Zedekia, Tzedek, koning Zedekia, hoe die had geordeneerd dat hij uiteindelijk gehoorzaam werd aan de Torah. Hij zegt van we moeten de slaven vrij laten en het gebeurde. En ieder liet de slaven vrij en dat was geweldig. Uiteindelijk dachten zij, wacht eens even, wat hebben we nou gedaan? Net als die farao die is al weggestuurd. We zijn al onze goedkope werknemers kwijt. En het werd allemaal weer teruggedraaid. En dan komt Jeremia in actie. Dan spreekt hij Gods woorden uit en dan zegt hij, ja, jullie hadden de slaven vrijgelaten. Dat was helemaal naar mijn hart. Dat is het eerste wat er in mij opkwam. Nou, misschien hadden ze daar de ballingschap mee kunnen afwenden. We weten dat de koning Zedekia was de laatste koning voordat Israël in ballingschap ging, de Babylonische ballingschap. Zodat we daar misschien mee tegen kunnen houden. Maar ze draaiden het terug. En dan zegt God, ja, jullie hebben de slaven vrijgelaten en nu hebben ze weer teruggehaald. Nu ga ik ook wat vrijlaten. Nu ga ik jullie vrijlaten. Vrijlaten aan het zwaard, de honger en de pest. En dan zegt hij, ja, wat erg. Misschien haalde God wel zijn beschermende schild over het volk weg. Haalde hij zijn bescherming weg van het volk. En als God zijn bescherming weghaalt, dan hebben we alle machten. Hebben de vrije loop, zou je kunnen zeggen. Het is nooit dat God ons zomaar straft en al allerlei bliksemschichten op ons afstuurt. Nee, haalt misschien zijn beschermende hand even weg. Ja, dan hebben alle boze machten vrij spel. ja, dan gaat het eigenlijk toch nog een stukje de zwaarder dieper als we kijken naar dat eerste stuk dat we gelezen hebben uit de Torah. Die Ebed, die dienaar. Ebed heeft heel veel betekenissen, heel veel nuance betekenissen. Het kan zijn een slaaf, echt het allerlaagste, maar het kan ook zijn een dienaar, een werknemer. Een dienaar van de eeuwige zelfs. De priesters werden ook Avadim genoemd. Volgens de Strong's Concordantie zijn er van het woord Ebed in het Tanach al 800 verwijzingen. En als je in de Nederlandse vertaling het woord dienaar opzoekt, dan vind je wel echt honderden bijbelversen. Komt er zelf iets van 686. Dus het, en dan heb je alleen nog maar de Tanach, dus het Oude Testament, maar ook als je het Nieuwe Testament gaat zoeken, dan vind je vele verwijzingen naar. Je vindt al Griekse woorden als doulos, diakonos. Doulos is echt slaaf. Bijvoorbeeld Paulus die zegt in 1 Korintiërs 7 vers 21. Bent u wel slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als een slaaf geroepen is in de Heer, is een vrijgelaten van de Heer. Zij beklemtoont van hoe je situatie ook is. Als je door hem geroepen bent, ben je een vrijgelatene. En evenzo is hij die als vrije geroepen is. Dus stel dat je bent vrij, je hebt een prachtige, een hoge positie misschien zelfs. Maar je bent door de Heer geroepen, dan ben je een slaaf van de Messias. Je bent een slaaf, een dienaar. Vele apostelen, zoals Jacobus en Judas, die in hun brief openlief zeggen. Ik ben die en die en ik ben een slaaf, zo staat het letterlijk in Grieks, een doulos van de Messias. Ik heb me volledig volkomen ten dienste gesteld van de Messias. God wil wel dat zijn volk vrij is van elke vorm van menselijke slavernij en zich verheft tot het zoonschap van God. Maar hij weet ook dat als wij bevrijd zijn, dat we zo weer in dienst staan van allerlei nieuwe meesters. Als we niet hem als de ware, als het hoogste gezag hebben in ons leven, dan zijn we zo weer, staan er weer 10 in de rij om ons leven over te nemen. Paulus zegt dat in Romeinen 6, Sjaul, in Romeinen 6, vers 17 en 18, maar Godezijdank, u waard slagen van de zonde, maar je bent van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u is overgeleverd en vrijgemaakt van de zonde bent u in dienst gekomen van de gerechtigheid. Dus als we bevrijd zijn als slaven, maar er komt niet iets heel duidelijks voor in de plaats, dan zijn we zo weer opnieuw slaaf van allerlei machten en krachten, ook in ons eigen leven. Sjaul zegt van nee, je bent in dienst gekomen van de gerechtigheid. En dan is het stuk wat we uit de Torah gelezen hebben ongelooflijk. Want we hebben gelezen over een slaaf die na het zesde jaar vrij mocht komen. Je tijd zit erop. Fijn, je hebt je certificaat, je diploma's, je hebt je geld, je hebt, ga je geluk beproeven. En ga er wat van maken. En die slaaf zegt, nee, ik ga niet. Ik wil bij u blijven. Ongelooflijk toch? Ik wil liever een dienaar blijven dan vrij worden. En daar zit natuurlijk ook een hele diepe zin in. Allereerst is de volgorde opmerkelijk. Hier staat, hij wil zijn Heer dienen. En nee, hij zegt, ik wil bij u blijven, want ik heb mijn Heer lief, ik heb mijn vrouw lief en ik heb mijn kinderen lief. Hij had vrouwen en kinderen gekregen in die toestand van slavernij. Dat is ook in het natuurlijke zo. Yeshua zegt, wie mij wil volgen, maar niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, je kan mijn discipel niet zijn. Hij bedoelt niet dat we moeten gaan haten, maar hij bedoelt, wat stellen we op de eerste plaats? Als je mij niet op de eerste plaats zet, kun je mijn discipel niet zijn. Deze slaaf zegt gewoon, ik heb mijn Heer lief. En ik heb mijn vrouw lief. En ik heb mijn kinderen lief. In die volgorde. En die wordt naar de deurpost gebracht, de mezuza in het Hebreeuws. En we weten dat de mezuza, dat is tegenwoordig ook dat gouddertje waar een klein rolletje in zit. Met die woorden, Shema Israël Adonai Elohim Adonai God. Hoor Israël, hoor Israël. En hij moest dus naar de mezuza gebracht worden en op zijn oor moest doorboord worden. Hoor Israël. Door het doorboren van het oor werd ook al gezien van dat je niet afkeert van de Torah. Het doorboren van het oor zorgde voor een blijvend litteken. Dat was altijd zichtbaar. Zijn hele verder leven wist iedereen al. Dat is een slaaf. En zo, als je je overgeeft aan de eeuwige en aan zijn Torah, dan zal dat voor de rest van je leven zichtbaar zijn over je leven en in je leven. Ik wil voor altijd bij de Heer zijn. Het is ook een kleine referentie naar de opstanding. Ik wil voor altijd bij hem zijn. Niet voor nu, voor eeuwen, voor eventjes of voor een paar jaar, zolang we leven nemen, altijd. Dus over de dood heen. Eigenlijk gaat het over een levenslange toewijding aan de Messias. Er is een verhaal, er is trouwens weer ook een nieuwe film over gemaakt, pas vernomen van Patrick, jullie hebben vast al van Patrick gehoord, de heilige van Ierland. Dat was iemand die in wat wij nu Engeland noemen, Wenen, leefde de tijd van het Romeinse Rijk, zo rond 400, het jaar 400. En hij leefde in een christelijke familie, want het Romeinse Rijk was toen al christelijk geworden. En hij werd op een gegeven moment gevangen genomen. En door slavenhandelaars naar Ierland gebracht. En daar werd hij verkocht aan een of andere clan. En moest daar de schapen gaan hoeden. En na vele jaren daar gediend te hebben als een slaaf. En als minder dan niks behandeld te zijn geweest. Als het uitschot. Het allergrootste uitschot. Wist hij. Kwam nu tot geloof. Hij was wel christelijk van naam, maar hij had geen echte relatie met God. Maar in die periode kwam er een relatie met God tot stand. En op een gegeven moment sprak God in zijn hart, nu is het tijd om te gaan, om te vluchten. En terwijl het echt verschrikkelijk moeilijk was om nog terug te kunnen keren, want vindt maar zijn schip die jou terug wil brengen naar Engeland, en bovendien moest die hele vasteland nog over. Met alle gevaren van dingen gepakt te worden. Uiteindelijk heeft hij het gehaald en is hij weer teruggekomen in Engeland, terug bij zijn familie. En toen hij daar uiteindelijk weer vrij en blij bij zijn familie was en op een nacht naar bed ging, kreeg hij een droom. Een droom over Ierland. En God stemde bij: ik wil dat je teruggaat. Ik wil dat je mijn volk daar gaat dienen. Tot mij gaat brengen. En zo is Patrick uiteindelijk heeft hij de beslissing genomen. Is hij eerst nog een soort opleiding nog volgen bij de kerk. Om geordineerd te worden. Zo ging dat allemaal in die tijd. Maar niemand durfde daarheen te gaan. Maar dan daar woonden de wilden. Dat was buiten het Romeinse Rijk. Er was geen bescherming. Maar hij ging. En hij is daar gemeenschappen gesticht. Echt voordat de tijd dat de katholieke kerk daar weer echt een stevige vinger in de pak kreeg, waren dat bloeiende gemeenschappen die, ik het zelfs begrepen heb, zelfs Shabbat vierden en feesten en teruggingen naar de Bijbelse wortels, want hij was helemaal los van de kerk, want niemand kwam daar. En af en toe moest hij misschien wel een keertje heen om verantwoording af te leggen. Heel bijzonder verhaal. Nu is het een beschermheilig en dan wordt een feest de ere van Sint Patrick, vierde niemand heeft nu gezien van waar het echt om ging. En zelfs er weer een film over gemaakt. Zo wijdde deze Patrick zijn leven aan Ierland. Maar zo heeft ook Yeshua zelf zijn leven aan ons gewijd. Want als we kijken naar het woord Even Ivri, Hebreeuwse slaaf, Even Ivri, dat staat in het Hebreeuws. Dan is de getalswaarde van het woord Even Ivri, Hebreeuwse slaaf, Heel Hebreeuwse slaaf is 358. En laat dat nou ook de vertaalswaarde zijn van Mashiach. Het heeft dezelfde gestalswaarde. Hij is degene die de allerliefste weg is gegaan. En de dienaar van iedereen is geworden. Daarom is het zo geweldig dat God juist hem heeft uitgekozen om de allerhoogste plaats in te nemen. We hebben net het verhaal gehoord uit de brief van Galatia, waaruit God uit de wolk spreekt. Ik heb maar één naar wie je moet luisteren. Hoor naar hem. Shema Israël, hoor naar hem. De ultieme vrijheid is niet om te doen wat we maar willen, maar om een dienaar te zijn. En wat zou de wereld er anders uitzien als die slaaf zeggen van nee, van nu af aan ben ik er niet meer om mezelf te dienen, maar om mijn Heer te dienen. Want we weten dat die Heer die wij dienen ook niet gekomen is om zich te laten dienen, maar een dienaar van allen geworden is. We weten dat uit Johannes 13, vers 15, dan komt het heel indringend op ons af. Waar hij de voeten van zijn discipelen waste. Niemand durfde eraan, want er waren blijkbaar geen slaven of dienaren in de buurt. Iedereen wachtte op elkaar. En hij waste de voeten van zijn discipelen en hij zei, want ik heb u een voorbeeld gegeven. Wilt u ook zo doen zoals ik voor u heb gedaan? En hij zegt dat herhaaldelijk. In alle vier evangelieën komt hij daarop terug. Dat hij niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om zelf een dienaar te zijn. En hij roept zijn tal meer dienst en volgelingen op om hem daarin te volgen. Maar dan is er ook een glorieuze toekomst. Zoals we ook gelezen hebben hoe Mozes en Aaron en zijn twee zonen en die 70 oudsten, dat gingen ze op een gegeven moment die berg op. Hè? Na het sluiten van het verbond, het bloed dat gevloeid heeft, dan gaan ze die berg op en dan staat er die heel bijzondere zinnen en ze zagen de God van Israël. En ze aten en ze dronken. Wat een apart moment, wat een heerlijk moment. En Yeshua geeft ook een soort doorkijkje als hij zegt in Lucas 12, vers 37. Gelukkig de dienaren die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie. Hij, en dat is dan de Messias zelf, hij zal zijn gordel omdoen en aan tafel nodigen om hem te bedienen. Dus het is niet zo dat Yeshua ooit de dienaar geweest is en nu is hij de allerhoogste Heer. Ja, dat is hij. Maar in zijn hart is hij nog steeds een dienaar. Ook vandaag de dag is hij nog steeds een dienaar. Hij wil ons dienen, hij wil ons helpen. Hij is niet de hardvochtige heerser, maar hij is degene bij wie we onze oren mogen laten doorboren. Aan die deurpost bij de Mezusha, waar staat Shema Israël, Adonai Eloheinu, hoor Israël, hoor naar hem Israël, want ik heb hem gegeven als mijn dienaar. En laten we zo ook dienaren worden van hem. Het is een gebed dat ik het mag zijn, mag worden, steeds meer mag leren om zijn dienaar te zijn. En ik denk dat het ons allemaal gebed wel is. Dus hier raak ik het af.